Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Ja, een extra editie midden in de zomervakantie. Maar we hebben in deze extra lange aflevering ook een bijzondere gast. Hein Schumacher, voormalig CEO van Unilever en Friesland Campina. Welkom, fijn dat u er bent.
Hallo, en fijn om hier te zijn.
Ja, en natuurlijk Janka Stoker, die is er natuurlijk ook. Harry Gartsen, helaas niet.
Nee, die kon echt niet. Die zit op een congres in Cambridge, dus dat was wat lastig. Maar ik ga mijn best doen om vandaag een dubbelrol te spelen.
Nou, hartstikke goed, gaan we dat doen. Ja. Nou, Hein Schumacher, ja, tegenwoordig bent u CEO van het Zwitserse chocoladeconcern Barry Callebaut, waarvan het hoofdkantoor in Zürich zit. Ja, Barry Callebaut is de grootste cacaoverwerker en chocoladeproducent ter wereld. Hoe bevalt het daar?
Hartstikke goed. Ja, ik ben er natuurlijk nog niet zo lang. Dus inmiddels 5 maanden.
Ja.
Maar het bevalt hartstikke goed. Het is wel leuk hoe je het uitspreekt eigenlijk, Callebaut. Ja, wij zeggen gewoon Callebaut.
Callebaut.
Maar dat heeft oorspronkelijk is het bedrijf deels Belgisch, deels Frans. En heeft een aantal acquisities gedaan in de Verenigde Staten. Dus het is vrij wereldwijd. Of het is zeer wereldwijd, maar ook in zijn ontstaan.
Yeah.
Maar het Belgische stuk, dat heet gewoon Callebaut.
Oh, ik heb het namelijk opgezocht.
En de Zwitsers zeggen
hoe
inderdaad...
Hoe spreek je
de Zwitsers die zeggen keurig Callebaut.
Ja, oh, Callebaut, oké. Okay. Ook naar Zürich verhuisd trouwens?
Ja, inmiddels woon ik daar.
Oké. Okay. U was eerder CEO van Unilever en Friesland Campina. Is chocolade iets heel anders?
Zeker. Voor mij is het anders. In de zin van dat dit de eerste keer is dat ik een bedrijf aanstuur wat business to business is. Dus in zijn geheel. Dus daarvoor Unilever bijvoorbeeld, maar ook Heinz, waar ik een tijd gewerkt heb. En ook Friesland Campina voor een heel groot deel.
Yeah.
Dat is business to consumers. Daar hadden we ook de brands, hè, de merken waarin je uiteindelijk naar de consument gaat. En dit bedrijf is echt business to business. Dus wij hebben een volledig geïntegreerde supply chain. Dus we sourcen, dat wil zeggen we kopen, we halen de cacao uit de verschillende landen waar dat vandaan komt. Verwerken dat en prachtige oplossingen, hele lekkere dingen allemaal. Maar uiteindelijk gaat het naar chocolatiers, naar hotels, naar restaurants.
Yeah.
Maar ook naar een aantal bedrijven zoals bijvoorbeeld Magnum, wat je nodig hebt voor je ijsjes.
Toch nog weer de oude.
Zeker inmiddels ben ik toeleverancier geworden. Ja. Maar ook bedrijven zoals Ferrero of Mars of Nestlé of wat dan ook.
Ja. Maar is het als CEO belangrijk om iets te weten over je product, om te weten
zeker,
hoe het werkt?
Zeker. Ja. Ja, je kunt niet zonder, denk ik.
Nee?
Nee, nee.
Dus je heeft toch nog helemaal in chocola moeten verdiepen ook?
Ja, absoluut. En daar ben ik nog steeds enorm mee bezig. Het is een vrij complex product. Veel complexer dan ik dacht. Het is ook fragiel. Je kunt het alleen halen op plekken die plus 10, min 10 van de evenaar komen. Het moet een bepaalde hoeveelheid regen hebben natuurlijk. Vochtigheid, klimaat. Maar hoe je het vervolgens, waar je het dan kan processen, dus verwerken. Hoe je die hele logistiek doet. Nee, je moet je wel echt even verdiepen, ja. Ik geloof sowieso niet in dat je echt iets kan leiden zonder dat je daar...
zonder dat je weet waar het over gaat.
Enigszins een gevoel hebt waar het over gaat.
Nee, ja. Janka?
Ja, nou, ik ben blij dat je dat zegt, hij. Nou ja, dit is altijd een soort vraag van ja, als je een koekjesfabriek leidt, ook een universiteit leiden. Nou, in jouw geval is het natuurlijk helemaal niet zo. Want oké, business to business versus business to consumer is wel anders. Maar het is ook allemaal wel food.
Het is voeding,
hè? Het is allemaal
voeding,
precies.
Zeker.
Dus het is ook nog wel eenzelfde soort product. In aflevering 14 hebben we het over het belang van expertleiderschap. Dus dat je uiteindelijk ook als leider wel echt verstand moet hebben van de
product,
inhoud of van je product. Maar wat aardig is aan jou is dat de bedrijven waar je hebt gewerkt wel zich kenmerken doordat ze op dat product gericht zijn. Mm-hmm. Alleen ook de manier waarop die bedrijven bestuurd worden, en daar gaan we het vandaag natuurlijk ook over hebben, dat heeft natuurlijk ook wel echt verschillende modellen gehad.
Dus... Maar ik denk dat het wel helpt inderdaad om ergens vandaan te komen waar je gevoel hebt, bijvoorbeeld in dit geval bij ketenmanagement.
Ja.
Dus je hoeft niet precies het product te hebben, maar in mijn geval is het denk ik veel meer het ketengevoel.
Ja.
Dus bijvoorbeeld bij Heinz heb je natuurlijk te maken met tomatenplantages en hoe je van die tomaat uiteindelijk naar de ketchup gaat. Bij Friesland Campina is het natuurlijk heel duidelijk ketenbedrijf, dus vanuit de boer. En hoe kun je uiteindelijk naar Chocomel en Campina en nou ja, dat soort producten kijken. Bij Unilever lag het wat anders, maar in dit geval is het weer echt terug op ketenmanagement. Ja. En dan weet je ook waar de waarde wordt gecreëerd in die keten. Zit dat nou aan het begin, wat meestal niet het geval is. Hè? Dus bij boeren, daar zit natuurlijk vaak dat inkomstenprobleem ook.
Ja.
En dat zien we bij ons ook. Hè? Dus de kleine cacaoboeren in bijvoorbeeld Ghana en Ivoorkust. Ja, daar zit echt een wat ik noem een living income probleem.
Ja.
En die waardecreatie, die zit hem vaak veel meer aan het einde
later,
van de keten. Waar je bijvoorbeeld het merk toevoegt, innovatie toevoegt, wetenschap toevoegt. En hoe kun je dat nou op een goede manier aansturen?
Ja.
Dus dat intrigeert mij altijd enorm.
Ja. Mooi.
Nou, deze podcast gaat over leiderschap. Wat is voor u de definitie van leiderschap?
Oeh, er zijn er heel veel.
Ja, maar voor u persoonlijk?
Voor mij persoonlijk, de ene die ik hanteer is toch... is dat je, dat leiderschap is dat je resultaat behaalt. dus drie componenten, resultaat behaald, maar altijd door en met anderen. En voor de midden- of de lange termijn, zodat het beklijft. Ik gebruik die drie componenten. En er zijn nog heel veel andere dingen, maar dat gebruik ik.
En dat kunt u op elk bedrijf plakken?
Ja, tenminste voor zover ik dat tot nu toe heb gedaan, bevalt dat eigenlijk prima.
Janka?
Ja, wat ik wel mooi vind is dat in jouw eerste onderdeel zit al dat het niet een doel op zich is. Hè, maar dat het dus gaat om het resultaat. Dus dat eigenlijk is leiderschap een middel. Ik ben altijd heel blij als mensen dat zeggen. Dus dat het dus niet een doel op zich is.
Nee.
En het gaat om het beïnvloeden. Hè? Want je hebt het over dat het met anderen is.
Door en met.
Of door en met anderen. Mm-hmm. En die midden- en lange termijn, dat is wel heel interessant denk ik voor vandaag. Ja.
Dat is goed. Ja.
Unilever komt niet naar Rotterdam. En een belangrijk argument om die dividendbelasting af te schaffen is daarmee echt van tafel. Misschien ook eigenlijk wel het laatste argument.
Het is donderdag 26 oktober. Op de bewuste avond komt ook het amendement Omtzigt ter stemming. Hij wil de studenten van de pechgeneratie compenseren. Het geld hiervoor wil hij verkrijgen door de expatregeling te versoberen. Het voorstel van Omtzigt wordt aangenomen.
Maar we zijn toch rijk genoeg. Waar valt allemaal wel mee? Misschien zijn we een beetje zelfvoldaan. Ik heb dat in het verleden wat anders genoemd. Maar je kunt zeggen, nou ja, prima. Daar valt eigenlijk dus nog wel mee. Als dat gevoel van urgentie, dat het niet zo is, en dat we een verantwoordelijkheid hebben om die toekomstige welvaart, om dat vast te pakken en dat we daar in moeten investeren, dat het af en toe pijn gaat doen. Als we dat gevoel van urgentie er niet is bij de politiek, dan hebben we, vind ik, dat ze met z'n allen een heel groot probleem hebben.
Nederland moet dé plek zijn waar bedrijven van morgen willen groeien, waar onderzoekers willen ontdekken en waar talent wil wonen en werken. En daarom is dit kabinet hard aan de slag om te moderniseren, verduurzamen, innoveren en investeren.
Als je hierover Unilever heeft u veel te maken gehad met het vestigingsklimaat in Nederland. Het internationale hoofdkantoor van Unilever zit nu sinds 6 jaar in Londen. Eerder was er nog een gedeeld hoofdkantoor in Rotterdam. Maar ja, dat verdween vanwege de dividendbelasting. Heeft u nog moeten strijden om het afgesplitste ijsdivisie om dat naar Nederland te krijgen?
Nou, zeker. Dat is echt een hele lange discussie geweest binnen het bedrijf. Waar we ontzettend goed naar hebben gekeken destijds. Hè. Dus toen ik besluit nam om de ijsdivisie te verzelfstandigen. Dus een spin-off te creëren. Mm. Dus niet te verkopen, maar om het echt zelfstandig weg te zetten.
En naar de beurs te brengen ook.
En naar de beurs te brengen. Dan moet je vervolgens gaan kijken van waar ga je dat doen. Dus je hebt je een aantal vragen te beantwoorden. Je hebt de vraag te beantwoorden. Welk land zet je het hoofdkantoor? Je hebt de vraag te beantwoorden, waar noteer je het aan de beurs? Mm-hmm. En dat hoeft niet per definitie hetzelfde te zijn.
Nee.
Nederland was daarin natuurlijk een hele belangrijke kandidaat.
Mm-hmm. Het was ook een soort van belofte, hè, van Unilever dat de voedingsdivisie toch nog een klein beetje in Nederland zou blijven.
Er lag destijds toen Unilever vertrok uit Nederland naar de UK.
Ja.
Toen is er een commitment afgegeven. Dat als de voedings- en ijsdivisie verzelfstandigd zouden worden. En als het investeringsklimaat in Nederland nog steeds attractief zou zijn.
Mm-hmm.
Dat Nederland dan dat Nederland dan de vestigingsplaats zou worden en dat er een beursnotering in Nederland kwam.
Ja, en nu wil
je dit nu. Ik zeg het bewust een beetje met wat nadruk en wat klemtonen hier en daar, omdat het commitment wat er lag, dat is best. Dat kon je op heel veel manieren uitleggen.
Ja.
Omdat we niet de voedings- en ijsdivisie deden, we deden alleen ijs.
Mm-hmm.
Het was. Wat is hetzelfde vestigingsklimaat als ten tijde van het commitment zelf? Dat is ook best lastig om dat te vergelijken.
Maar u wilde het eigenlijk naar Nederland hebben?
En uiteindelijk heb ik besluit genomen om, samen met de board natuurlijk, om het inderdaad in Nederland te doen. Dus zowel qua vestiging als ook de primaire beursnotering. Want ook daar kun je op wisselen. Hè. Mm-hmm. Je kan een primair listen in Nederland, maar je kan het ook primair in Londen doen. En bijvoorbeeld met een secundaire listing in Nederland. Nou, we hebben besloten zowel vestiging als beursnotering primair in Nederland.
Maar het vestigingsklimaat was daarbij ook heel belangrijk, maar er speelde nogal wat rond die periode. Mm-hmm. De Tweede Kamer wilde de expatregeling verzoberen. Er zou belastingen gegeven worden op de inkoop van eigen aandelen door multinationals. Ja, wat doe je dan als CEO? Want ja, u wilde eigenlijk dan Magnum naar Nederland. Wat doe je dan als CEO? Zoek je dan de politiek op?
Ja, dan zoek je de politiek wel een beetje op. Maar je kijkt toch in eerste instantie gewoon naar de feiten. Van hoe is nu het vestigingsklimaat? Dus vanuit dat commitment wat er lag, zijn we eigenlijk gaan kijken en zeggen van oké. Aan welke voorwaarden wordt nu voldaan en waar wordt niet aan voldaan. Dus we hebben bijvoorbeeld gekeken naar deze twee dingen die je zojuist noemde. Yeah. Hè? Dus bijvoorbeeld de expatregeling als ook de belasting op de inkoop van eigen aandelen. Mm-hmm. Nou, die waren op dat moment waren die van tafel. Als dat niet het geval zou zijn geweest, dan was er een belangrijke verslechtering geweest van het investeringsklimaat.
En dat was het misschien niet gebeurd.
Niet
naar Nederland gekomen.
Op dat moment kon ik niet zeggen dat er een daadwerkelijk verslechtering had plaatsgevonden. Ook omdat er een aantal besluiten waren teruggedraaid door het kabinet Schoof.
Ja, maar u heeft wel contact over gehad met de politiek. U heeft nog met ministers aan tafel gezeten om dit van tafel te krijgen.
Ik heb contact gehad met ministers en met de minister-president. Mm-hmm. En het hoefde niet van tafel, want het was van tafel.
Het was snel geregeld eigenlijk.
Het was van tafel. Ik heb met ze gesproken toen. En zij gaven mij aan van hey, als kabinet, hè, we zijn hier echt aan gecommitteerd om dit anders te doen. En dat was voor ons voldoende.
Ja, hoe werkt zoiets? Probeert Nederland dan ook echt zo'n bedrijf binnen te halen? Wordt er dan echt ook gelobbyd?
Als je in zo'n proces heb je heel veel krachten die op je afkomen. He, want er zijn natuurlijk veel landen die ervan horen. Mm-hmm. Je hebt dus een commitment wat er in het verleden ligt. Maar je hebt natuurlijk ook belastingissues. Je hebt natuurlijk ook de aandeelhouder. Ja. Heel belangrijk, he, want die aandeelhouder was aandeelhouder in een Engels bedrijf, dus een UK company. En wij zijn gelist in de UK en in New York. Nou, op het moment dat je dan het bedrijf bijvoorbeeld naar Amsterdam verhuist, dan krijgt die aandeelhouder in één keer stukken in een Nederlands bedrijf. Mm-hmm. En kan dat eigenlijk wel? Dat zijn allemaal afwegingen die je dan moet maken. Ja. Dus er komt veel op je af. De politiek in Nederland, de politiek in de UK. En tot in
iedereen trekt aan je eigenlijk.
Zeker.
Ja. Uiteindelijk is het Nederland geworden dus.
Ja, en we zullen natuurlijk nooit weten wat er was gebeurd als je het niet had gedaan. Dus dat maakt het ook best wel ingewikkeld. zeker voor wetenschappers. Maar wat natuurlijk wel duidelijk is, dat bedrijven belangrijk zijn voor een land, ook voor Nederland. Dus het is misschien ook maar goed ook dat er zeg maar gepraat wordt met elkaar. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat, kijk naar de VS bijvoorbeeld, daar is het allemaal veel meer met elkaar verbonden. Als je kijkt naar hoe Trump en de techbedrijven bij elkaar op schoot zitten, dat is denk ik onvergelijkbaar met wat jij bijvoorbeeld hebt meegemaakt.
Zeker.
Dus, ik weet niet.
Er zijn niet hele, korte lijntjes.
Ik denk niet dat je dat gedaan hebt.
Nee, je zat er niet.
Maar
schoot,
het is, kijk, bedrijven doen natuurlijk niet voor niks. En er zijn ook wel studies die aantonen dat er dus ook echt wel een verband is tussen bedrijven die meer lobbyen en de voordelen die dat oplevert. En dan vraag ik altijd, ja, wat is causaliteit hier? Hè? Dus dat is bij jou natuurlijk ook zo. Ja, komt het nou doordat er gesproken is? Of waar is dit sowieso van plan? Weet je? Dus dat is ingewikkeld. Maar je moet het wel doen als bedrijf.
Ja, zonder meer. Kijk, ik denk, met een lobby is op zich niet zoveel mis. Je mag opkomen voor waar je voor staat. En daarmee ook aangeven van hey, als wij graag in Nederland, als wij in Nederland willen blijven of als we iets in Nederland willen vestigen, dan zouden we zouden we willen zien. Ik denk dat daar echt niks mis mee is.
En dat is ook gebeurd. Dat lijstje heeft u ingediend?
Nee, ik heb geen lijstje ingediend. Ik heb me vastgehouden aan in het hele pakket van besluitvorming lag er een commitment en ik wilde toetsen of het investeringsklimaat beter of slechter was geworden. En wat ik daarmee ook aan mijn eigen achterban, dus mijn raad van commissarissen, in Engeland is dat one tier, hè, dus één board, wat je daar vervolgens over zegt. Zegt ja, we hebben ze weliswaar een commitment afgegeven, maar doet dat nog steeds op geld? Ja. Hoe kijkt de aandeelhouder hierna? Wat merken we nu bij de Nederlandse overheid? Wat zegt het Britse ministerie van Financiën? Wat zegt het Nederlandse ministerie van Financiën als je zoiets doet? Is er een grote belastingdruk die er vervolgens ontstaat? Dus er komt ongelooflijk veel bij elkaar. En uiteindelijk heb je ongeveer, ik denk 15, 16 criteria kan ik me herinneren, die dan op zo'n lijstje staan en waarbij je dan de verschillende vestigingslocaties naast elkaar zet. En dan ga je ze scoren en afstrepen. En dan kom je uiteindelijk tot een gewogen oordeel.
Okay. Nou, u kunt er nu met meer afstand naar kijken, alhoewel u heeft wel meegeschreven met het verkiezingsprogramma van het CDA. Wat vindt u van het vestigingsklimaat in Nederland nu?
Ik ben blij op de eerste plaats dat En dat merkte ik ook bij het vorige kabinet. En dat zie je eigenlijk nu ook na het rapport Wennink. Mm-hmm. Zie je wel dat het bedrijfsleven heeft weer staat er wat meer op de kaart. Economie staat ook wat meer op de kaart.
Geworden.
Is belangrijker geworden. Ondanks dat het overigens geen thema was in de verkiezingscampagne. Blijft toch wel heel interessant eigenlijk in Nederland.
Ja, dat zou het wel moeten zijn ook.
Absoluut. Ja, maar ik vond dat het niet echt terugkwam in de verkiezingscampagne. Er speelden andere thema's die ook heel belangrijk waren. En dat begrijp ik ook. Dus, maar ik denk dat het een ongelooflijk belangrijk thema is. Uiteindelijk kiezen heel veel mensen met hun portemonnee.
Ja, maar waarom is het geen thema, denkt u?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het voor mensen in Nederland waren er andere thema's op dat moment belangrijk. We hadden natuurlijk de Oekraïneoorlog, dus het thema veiligheid was heel belangrijk. Het thema immigratie was natuurlijk heel belangrijk. Ja. En dat zijn natuurlijk ook thema's die door kleinere partijen, die aan de flanken zitten, partijen die single issue zijn, ook al zijn ze wat groter geworden, die worden eigenlijk al die thema's worden opgepakt. Maar het thema economie is geen single issue.
Nee, toch is het drama. Peter Wennink noemde Nederland al dik, dom en blij.
Ja, dat
is dat het al misschien?
Dat zijn Peters woorden.
Maar kunt u zich erin vinden? Misschien in andere bewoordingen. Maar...
Dik en dom ook.
Ja. Dik en dom. Nou,
en blij.
Nederlanders zijn doorgaans niet zo dik. Maar wat ik al zei, dat zijn Peters woorden. Kijk, ik zit er. Iets anders in. Omdat ik ook echt. En dat heeft Peter overigens ook gedaan. Hè? Dus omdat ik ook echt een bijdrage wilde leveren. Bijvoorbeeld door mee te denken over een richting bij een politieke partij. Dus ik zit er heel positief en heel constructief in. Want ik denk dat we in Nederland gigantische mogelijkheden hebben. Maar we hebben het ook wel moeilijk gehad een aantal jaren. En ik vind dat ik ben blij dat het bedrijfsleven nu weer op de kaart staat. Mm-hmm. Maar ik ben wel voorzichtig om te zeggen dat het nu allemaal de positieve kant in één keer opgaat.
Nee, want veel voorstellen van Wennink zijn wel overgenomen door het kabinet. En er komt onder meer een productiviteitsraad. Allerlei maatregelen om Nederland productiever te maken. Dus er gebeurt wel wat.
Ja, ik las het en ik ben ook heel blij dat er mensen in zijn gegaan, dus hele kundige mensen. Ik hoop dat het mandaat duidelijk is. Mm-hmm. En je moet leiderschap kun je ook pas uitoefenen op het moment dat je een duidelijk mandaat hebt. En dat je er vervolgens dan ook met elkaar uitkomt en dan ook actie kan nemen om aan dat mandaat te kunnen voldoen. En ik denk dat we in Nederland heel veel van onze besluitvorming hebben we gepolitiseerd. Heel veel zaken worden in het parlement besproken, worden bij politici besproken, waar je in het buitenland, valt mij op, wordt dat veel minder gedaan. Er wordt toch meer de kracht van de samenleving opgezocht.
Wat voor dingen bedoelt
u
dan?
Als je nu kijkt over de afgelopen jaren waar de politiek zich allemaal mee bemoeid heeft. En op het detailniveau. Bijvoorbeeld in de stikstofcrisis, om maar wat te noemen. Hè, de precieze voorschriften voor de boeren wat er moest gebeuren. Die kan ik me nog herinneren uit de Friesland-tijd. De vraag is, moet de politiek zich op dat detailniveau bewegen? Of moet de politiek uiteindelijk de keuze maken, wat vinden we belangrijk, wat willen we behalen? En is het aan vervolgens aan de krachten in de samenleving om daar samen uit te komen en daaraan te kunnen voldoen.
U vindt het laatste. Zo zou het moeten zijn.
Ja, zo zit ik er wel in, ja.
Want als u in die adviesraad zou zitten, die productiviteitsraad, wat zou het eerste zijn dat u doet?
Nou, dat vind ik wel makkelijk. Makkelijk en moeilijk. Omdat, ik denk dat ze het juist doen, wat ik hoorde. Ik denk dat ze gaan eerst dus, uiteraard de zaak in kaart brengen. Ze gaan met mensen spreken. Mm-hmm. Enfin, al die dingen die een raad moet doen. Dus ze gaan niet over één nacht ijs. En nogmaals, zitten ongelooflijk kundige mensen in. Wat ik hoop, en is dat er nogmaals een duidelijk mandaat is, zodat er niet weer een rapport komt en waar vervolgens de politiek in alle detail gaat kijken naar de inhoudelijke stappen. Ik zou de politiek gewoon meer willen zien op eindresultaat, richting en vervolgens de kracht in de samenleving willen unlocken, hoe zeg je dat?
Ontluiken, zeg maar.
Je moet de kracht in de samenleving gebruiken om naar die einddoelen te kunnen redeneren.
Ja, maar nu hebben we inderdaad die expertregeling, die plannen daarvoor om dat te verzoberen gehad. Nu heb je box 3 en de plannen voor de aanwasbelasting op vermogen. Wereldwijd heeft dat ook het nieuws gehaald. Cool. Nederland staat er soms dan enigszins gekleurd op als je dat dan zo leest. Haalt dat het vestigingsklimaat onderuit ook?
Kijk, het is niet één regel op vestigingsklimaat. Dat heb ik ook gemerkt. Je moet als je als bedrijf kiest voor een land, dan kies je voor een enorme constellatie van regels. Je kiest voor een ecosysteem, om het maar zo te zeggen. Je kiest voor infrastructuur, je kiest voor belastingen in zijn totaliteit, je kiest voor een goed opgeleide bevolking, je kiest voor bereikbaarheid, je kiest voor belastingregels voor de onderneming zelf. Dus dat is het is niet één ding. Ik denk dat je, er zijn altijd een paar die er bovenuit steken. En dat is wel in het rapport Bellink aan de orde gekomen. En ik ben blij dat het kabinet ook wel die richting op gaat. Bereikbaarheid, Rotterdam, Schiphol, om maar heel simpel te zeggen, die zijn echt benoemd.
Ja.
Daar moet je denk ik inderdaad niet al te veel aankomen.
Nee.
Zorgen dat je energie, dat je de congestie uit op gaat lossen. Maar ook hier weer, dat is een interessante als het gaat om de politiek. Moet je nou als politiek zelf de congestie op willen lossen? Of moet je kunnen zeggen, hey, we hebben Tenet, we hebben die, we hebben dus, we hebben zo.
Ja.
Jongens, dit is het mandaat. Maar we halen die kracht nogmaals uit de samenleving. In Nederland hebben we dat natuurlijk altijd heel goed gedaan. Als je lang teruggaat in de geschiedenis. Ik had het straks over ketens. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld productschappen. Dat is iets, dat klinkt altijd een beetje ouderwets.
Mm-hmm.
Maar productschappen waren ongelooflijk goed in staat om met elkaar, leveranciers en afnemers, om tot iets te komen.
Ja.
En naar een eindresultaat te komen. Daar hoefde de politiek eigenlijk niet zoveel meer aan te doen.
En dat zou terug moeten komen.
Wat mij betreft is dat echt iets wat we opnieuw moeten omarmen. Ja,
ja, want als je kijkt naar het vestigingsklimaat, dan staat Zwitserland op alle lijstjes ver boven Nederland. Hè? Wat zouden wij van Zwitserland kunnen leren?
Ik denk het allerbelangrijkste is, en ik struggle nu met het Nederlands en het Engels, is accountability. Help me even.
Verantwoording.
Kijk, ik zal je een voorbeeld geven. En dat gebeurde op één dag. Ik ben voor de dagen dat ik in Zwitserland ben, betaal ik Zwitserse belasting. Mm. En ik betaal daarnaast ook Nederlandse belasting. En ik heb ook nog hier een zwaartepunt, om het maar zo te zeggen.
Yeah.
En ik kreeg op één dag, waar kwamen er twee berichten door. In Zwitserland, de belasting die ik daar betaal, kreeg ik een bericht van de belastingdienst. En die zeiden, dank u wel dat u belasting bent gaan betalen. Het wordt zoveel procent. In het komende jaar gaan we daar het volgende mee doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duidelijke prioriteiten. En stond erbij, ons doel is om minder uit te geven dan dit totaalbedrag. Als het minder wordt, gaat u minder betalen.
Okay.
Overigens ook, als mensen meer gaan verdienen, voor het komende jaar, ook dan zal uw belastingdruk gaan dalen. Want wij committeren ons aan een maximale uitgave van zoveel. Die brief kreeg ik in Zwitserland van mijn kanton.
Dat is het ook duidelijk waarvoor
ik heb
betaald.
Hem ook ingelijst. Dus die ligt daar. Op diezelfde dag kwam door in Nederland dat we 18% meer ambtenaren nodig hadden, geloof ik. En betaal ik belasting hier, de 49%+. En ik heb echt geen idee hoe die verantwoording, ik denk dat de accountability daarom gaat, hoe werkt dat nou? Nou, ik denk dat de Zwitsers daar, dat die dat heel goed gedaan hebben. Ja.
En dat zou Nederland ook moeten doen, meer verantwoorden waar het geld naartoe gaat.
Daar zit die productiviteit voor, en daar zit natuurlijk productiviteit van de overheid zit daar ook bij.
Mm-hmm.
Van hoe kun je nou doelmatig de fondsen die je binnenkrijgt, hoe kun je die doelmatig aanwenden? Waar gaat dat naartoe?
Ja.
En dan komen denk ik ook vestigingsklimaat en economie komen weer hoog op de agenda van de kiezer. Want ja, dan wordt het een afweging wat er moet gebeuren. Maar ik zou daar wel iets meer doelmatigheid zou ik toejuichen. Ja.
Janka?
Ja, ik ben geen econoom, zoals je weet. Hè?
Nee.
Nou, ik ga nu mijn dubbele pet opzetten.
Ja.
Nee, ik denk wel dat wat in ieder geval zou Harry iets zeggen dat te maken heeft met dat het vestigingsklimaat niet alleen om de kostenkant gaat. En dat heeft hij natuurlijk ook al heel duidelijk. Dus dat het juist gaat om ook andere dingen naast de kosten. En dat sommige landen er dus heel goed in slagen om dat te combineren. Hè? Dus misschien Zwitserland wel een voorbeeld van. Tegelijkertijd, daar betaalt dus weinig belasting, maar moet je volgens mij veel meer betalen voor het openbaar vervoer en voor scholen. Nou, in ieder geval, hè, maar kijk naar Scandinavische landen waarin je meer betaalt, maar waarin een heleboel dingen gratis zijn.
Of
veel minder kosten. Dat zijn natuurlijk uiteindelijk allemaal keuzes die een land maken. En die combinatie maakt dat het aantrekkelijk is of niet.
Mm-hmm.
En ik denk dat je als Nederland best wat zou kunnen leren van misschien wel zowel het voorbeeld van Zwitserland, maar misschien ook wel van die Scandinavische landen.
Nou, ongetwijfeld. En nogmaals, ik wil het ene zeker niet heilig verklaren ten opzichte van het andere of veel beter, want Zwitserland heeft ook nadelen. Maar je vroeg, wat zouden we daarvan kunnen leren? Dan vind ik doelmatigheid van de uitgaven vind ik er één. De tweede die ik echt zou willen noemen is de hoogwaardigheid in de economie als zodanig. Die waar ze heel nadrukkelijk voor hebben gekozen. He, als je nu in Nederland kijkt, en ook daar zei het rapport volgens mij, ben ik wel iets over. Je hebt natuurlijk een aantal sectoren die minder waarde toevoegen. Je hebt de sectoren die meer waarde toevoegen. En je moet je natuurlijk goed afvragen in Nederland, wie zijn wij nou?
Wat kunnen we doen?
Wat kunnen we doen? Ja. We hebben zoveel miljoen mensen op een klein stukje aarde. Ooit een liedje over geschreven. Ja. De grond is duur. We hebben hele goede opgeleide beroepsbevolking. Dus op welke sectoren willen we ons echt richten? Waar kunnen we de waarde wel creëren? En hoe kun je daar als overheid een sturende werking op hebben? met een einduitkomst als doel. En nogmaals, niet vervolgens zelf op het toneel gaan staan.
En dat vond één ding wat mij nog opviel. Want ik ben het enorm met je eens dat de politiek dus misschien meer met het eindresultaat bezig moet zijn en minder met de details. Maar tegelijkertijd is zo'n minderheidskabinet in dat geval wel heel erg ingewikkeld. Hè? Want dit vergt dus
juist
keuzes.
Ik heb bewondering voor degene die in de ploeg zitten. Dus nogmaals, het is een beetje makkelijk. Ik zit hier als een soort Pierre van Hooijdonk.
Dat geldt voor ons allemaal. Nee, maar dat is wel. Dus ik denk dat jouw punt heel terecht is. En dat in de huidige context misschien wel moeilijker dan ooit is. Want ja, er moet nu de hele tijd gewield en gedeeld worden over de kleinst mogelijke details.
Ja. Maar goed, als je het hebt over het vestigingsklimaat. De Magnum Ice Cream Company heeft hoofdnotering aan de AEX gekregen.
Zeker.
Hoofdkantoor ook in Amsterdam. Ja, de Amerikaanse commissarissen onder leiding van activistische belegger Nelson Peltz, die waren daar niet blij mee. Hij had de beursnotering liever in New York gewild als cadeautje voor zijn vriend Donald Trump. Een paar weken later lag u eruit bij Unilever. Bleek uit een reconstructie bij het FD. Was dat toeval?
Nou, niks is toeval. Dus als ik daarop terugblik, en dat wilde ik niet te lang doen, maar ik kan er wel een paar dingen over zeggen. Kijk, als je CEO bent van een bedrijf, zoals Unilever bijvoorbeeld, dan en je hebt een activist op de board. Mm-hmm. Dat is iemand die overigens ongeveer 1% van de aandelen heeft. Maar wel een van je 9 commissarissen is, of een van de 9 board members is.
Yeah.
En daarmee heeft hij natuurlijk een enorme invloed.
Mm-hmm.
Dat betekent dat je heel veel voorstellen krijgt van een activistische aandeelhouder. Die krijgt voorstellen over inderdaad zoiets wat jij noemt. Over hoe je het bedrijf al dan niet moet opsplitsen. Over overnames, over desinvesteringen, over merken, over kostenbesparingen, over het duurzaamheidsbeleid. Enfin, er komen continue voorstellen. En dus ben je als management zit je doorgaans in een wat defensieve positie.
Mm-hmm.
Want jij wil gewoon je bedrijf runnen.
Yeah.
En je wil het voor de middellange en de lange termijn runnen. Ik had het er straks over
leiderschap. En niet op elk voorstel willen ingaan.
En het is lastig om op elk voorstel in te gaan. En uiteindelijk heb je een x-aantal gevechten die je wil leveren, die je kan leveren. En waar je van zegt van nou, hier hou ik mijn rug recht. Maar je kunt natuurlijk ook hier en daar zeggen van nou ja, in het totaal, joh, hier geven we wat op toe. Dat hoort er ook wel bij. Maar uiteindelijk in die optelsom kwam de board tot de conclusie dat het beter was om op een andere manier door te gaan. En ik had de nodige gevechten geleverd. Ik heb er geen spijt van. En ik ben er ook heel. Ik ben ongelooflijk positief over Unilever. Ik ben ongelooflijk positief over mijn opvolger, die ik destijds zelf ook als mijn CFO heb benoemd. Ik heb een heel positief gevoel bij het bedrijf. Ik wens ze ongelooflijk veel succes. Het duurde wat korter dan ik had gedacht, door onder andere dit soort dingen. Maar you move on in life.
Nou, die Nelson Peltz is een beetje, wij noemen hem altijd de luis in de pels. Hij zit altijd overal te klieren en hij wil zijn zin doordrijven. Hij neemt een belang en dan zegt hij hoe het moet. En hij heeft er heel erg op aangestuurd dat Unilever die voedingstak afsplitst.
Meneer Peltz is een activistische investeerder. En dat zijn mensen die op korte termijn iets voor elkaar willen krijgen bij het bedrijf om de beurskoers omhoog te krijgen. En tot mijn verbazing had meneer Peltz, terwijl hij weinig aandelen heeft, had hij toch een zogeheten boordseat gekregen. Hij was commissaris geworden daar.
Schumacher snuift de boslucht op. Heeft hij Peltz en Meekens onvoldoende gemanaged? Heeft hij onderschat hoezeer zij op dezelfde lijn zitten? Heeft hij toch een keertje te vaak nee gezegd? Peltz reageerde bijzonder slecht op tegenspraak, vertellen mensen die boardmeetings met hem bijwoonden.
Ja, de laatste fragmenten die kwamen uit het FD. 20 maanden lang was je CEO van Unilever. U bent in die 20 maanden ook voortvarend te werk gegaan. Aandeelhouders die waren een beetje aan het morren, hè, voordat u kwam. De beurskoersen moesten eigenlijk omhoog, want het bleef achter bij de concurrenten. U heeft 7500 banen geschrapt, minder ingezet op duurzaamheid. Merken als Conimex en Unox verkocht. De ijsdivisie dus inderdaad naar de beurs gebracht. De beurskoers steeg ook. Maar kennelijk was dat niet genoeg?
Nee, op de eerste plaats wil ik gelijk iets rechtzetten.
Ja.
Want je zei even tussen neus en lippen door, minder op duurzaamheid. Dat is niet waar.
Minder de nadruk leggen op duurzaamheid in vergelijking met uw voorgangers.
Die wil ik heel graag rechtzetten. Want ik vind het belangrijk ook in leiderschap. Omdat het daar een beetje om gaat. Kijk, als je op duurzaamheid was er op dat moment een keuze te maken. Unilever was een trailblazer op duurzaamheid. Is het altijd geweest, overigens al heel lang onder verschillende voorgangers. Maar Paul Polman heeft daar natuurlijk een enorme stap gezet.
Ja.
En het doel destijds was om Unilever echt op de kaart te zetten. En om die awareness, ook hier weer
bewustwording,
bewustwording te creëren. Ook in de samenleving. Omdat heel breed op dat thema. En dat gebeurde in 2000. Hij heeft in 2010 is hij daar, 2008, 2019 is hij daarmee begonnen.
Ja, ik wou eigenlijk zometeen nog verder praten over de duurzaamheid inderdaad. Maar eerst nog even van, ja, u heeft heel veel in gang gezet natuurlijk ook bij Unilever. Maar dat was dus blijkbaar niet genoeg. Want u bent voortvarend te werk gegaan.
Ja, kijk, uiteindelijk, als je nu ziet wat er is gebeurd. Alle plannen die we toen hebben opgesteld, die zijn eigenlijk doorgegaan. Het was in die zin wel voldoende. De beurskoers die ging inderdaad flink omhoog. Dus ik zie het als een hele positieve periode.
Ja.
Maar er waren...
Maar dan moet het toch een beetje pijn doen als u toch inderdaad best resultaat boekt. Dat het dan van de een op de andere dag voorbij is.
Nou, ja, ik zei al, het heeft wat te kort geduurd. Dus, dus in die zin was het niet mijn keuze. Dus daar ben ik ook, heel, heel open over. Maar je moet dat dan, uiteindelijk moet je wel je baan kunnen doen als CEO met de volledige support van jouw board op dat moment. En als je voelt dat ondanks alles wat je doet, dat er toch behoefte is aan iets anders. Bijvoorbeeld een opsplitsing of bijvoorbeeld een voedingstransactie. Of nou ja, zo kan ik er nog een aantal noemen. Waar je zelf op dat moment van zegt van, ja, dat is hartstikke mooi, maar daar kan ik even niet aan voldoen.
Mm-hmm.
Ja, en dan moet je heel diep kijken. En dat heb ik ook gedaan. Ja. En dan zeg je inderdaad een keer nee. En ja, tuurlijk, dan heb ik me achteraf afgevraagd. En ik denk dat je dat altijd moet doen als je in de spiegel kijkt van, hey, had ik hier nou toch meer mee moeten gaan?
Wat is de conclusie?
Ik denk dat je, voor mij betreft, was het 80, 20 of 90, 10. Ik had in 80, 90% van die twijfelgevallen was ik niet meegegaan uiteindelijk. Ik heb die baan in alle integriteit gedaan. We hebben ongelooflijk veel bereikt. Maar ik heb wel het hart en de ziel van Unilever willen behouden.
Mm-hmm.
Dat was voor mij cruciaal. Dat is een bedrijf, het is een oud bedrijf. Een enorme positie in de wereld. 3,5 miljard mensen gebruiken elke dag iets van dat bedrijf. En ik vond dat wezen van dat bedrijf, dat de goodness die Unilever heeft, zeker ook ten opzichte van de concurrenten, die wilde ik bewaken. En daar heb ik ongelooflijk hard voor gevochten.
Ja, want
die gevechten daar heb ik geen enkele twijfel.
Nee, want Nelson Peltz, zeg maar, die invloedrijke commissaris, die wilde hele tussenlagen ook wegsnijden. Die wilde ook de voedseldivisie verkopen. Nou, uiteindelijk na uw vertrek is dat eigenlijk ook gebeurd. Het lijkt me heel erg ingewikkeld om te moeten omgaan met zo'n invloedrijke commissaris.
Ja, dat is het ook. Kijk, uiteindelijk, als CEO moet je ook, dat is het interessante, je moet ook heel veel belangen bij elkaar brengen. En er wordt heel vaak gedacht van, als je CEO bent, dan heb je het hoogste bereikt. Mm-hmm. En vanaf dat moment heb je de power. Well, forget it.
Yeah.
Dus,
je hebt het nooit.
Ik denk, leiderschap is interessant voor mij geweest. Als je kijkt naar de stappen die je in je loopbaan maakt. Als je een markt aanstuurt of één iets aanstuurt waar je directe impact op hebt, dan heb je eigenlijk best veel te zeggen. Als je de afdeling accounts payable aanstuurt, dan heb je directe impact op hoe dat proces gaat.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat je leiderschap indirecter wordt in de loop van je loopbaan, en dat wordt het als je hoger komt, en dat je dus meer moet vertrouwen op anderen, daarmee krijg je ook een breder krachtenveld. Ja, dan moet je het op een andere manier gaan doen.
Ja.
En dan realiseer je dat het niet uit de hiërarchische kracht komt. Natuurlijk, als CEO van Unilever heb je wel degelijk een vote. Even voor de goede orde.
Ja.
Je moet af en toe je voet op, moet je duidelijk wegzetten. En het frame, dat is van jou. Maar de dagelijkse invulling daarvan, daar moet je echt ook op heel veel andere mensen vertrouwen dat het allemaal de goede kant op gaat.
Ja, want u heeft ook een wisseling meegemaakt van president-commissaris. Hoe belangrijk is dat dan?
Cruciaal.
Hoe je band is met de president-commissaris?
Cruciaal. De band tussen de CEO en de president-commissaris, die moet... kijk, ik zeg altijd, je hoeft niet met elkaar op vakantie, maar je moet wel echt, daar moet vertrouwen. Op de eerste plaats moet daar veel vertrouwen zijn.
Ja.
Daar moet transparantie zitten. En je moet ook, denk ik, op hele regelmatige basis gewoon echt met elkaar, één op één, moet je aan de kersen, zoals dat...
Wat is het dan vervelend?
Kunnen ze dat in Groningen zeggen?
Maar is het dan vervelend? Elkaar
niet proeven, ja. Maar is het dan vervelend als je uiteindelijk met een andere president-commissaris te maken krijgt, die misschien ook wel iets anders wil? Of misschien...
Ja, nou, iemand zei tegen me, toen ik bij mijn carrière begon, zei van, you never choose your boss.
Mm-hmm.
Dus daar heb ik me altijd aan vast blijven houden. En dat betekent ook dat je in je, als je in je loopbaan verder gaat, dat je moet realiseren dat je soms ook met mensen te maken hebt, boven je, naast je, onder je, whatever, die niet jouw keuze zijn.
Nee.
En in die zin heb ik, dat probeer je er altijd met iedereen het beste van te maken. En dat zou ik ook echt iedereen aanraden. Probeer geen bruggen te verbranden, zeg ik altijd. En dat heb ik ook niet zo gedaan. Nee, maar natuurlijk is het, als je je wordt aangenomen door een president-commissaris als CEO. Als er vervolgens een nieuwe president-commissaris binnenkomt, die gaat natuurlijk toch even kijken van, zou ik hem aangenomen hebben? Die vraag stelt iedereen. Ja.
Dus die band inderdaad maakt uit hoeveel ruimte je krijgt ook.
Zeker.
Ja. Hoe heeft u dat meegemaakt dan?
Nou, ik heb, als ik een stapje terug mag doen hierop. Kijk, ik heb met verschillende president-commissarissen gewerkt. Ik heb bij Friesland Campina heb ik er met 2 of 3 gewerkt. Vanuit de boeren worden die geleverd in Nederland.
De coöperatie.
Coöperatie Friesland Campina. En misschien is het al aardig om te zeggen, met de laatste president die nu nog chairman is, ging ik op het einde van het jaar, dat was tussen kerst en oud en nieuw, heb ik dat 3 keer gedaan. Dan ging ik naar Friesland toe. En dan was het een beetje donker daar en weet ik veel wat. Maar dan gingen we inderdaad lunchen, eten, zitten. Wat is er afgelopen jaar gebeurd? Wat gaan we het komende jaar doen? Mm-hmm. Nou, dat soort donkere sessies in Friesland zal ik nooit vergeten van mijn leven. Maar dat verstevigt wel de band die je hebt. En ik had dat gevoel ook toen ik bij Unilever binnenkwam. En op een gegeven moment kom je met een andere commissaris en dan moet je een nieuwe weg mee vinden die misschien niet helemaal de jouwe is.
Ja.
Maar ook hierbij zeg ik, kijk in de spiegel en probeer er altijd het beste van te maken.
Ja, en aandeelhouders zijn natuurlijk heel anders dan bij een coöperatie.
Dat valt wel mee. Coöperatie, aandeelhouderschap wordt onderschat. Kijk, als je in mijn geval, of bij Friesland Campina, hadden we toen de tijd ongeveer 17.000 boeren als aandeelhouder. En dat zijn allemaal 17.000 kleine activisten.
Ja.
Maar het voordeel is wel, er zijn er 17.000. Dus je hebt niet één dominante.
Ja. Ja, nee, dus het type bedrijf maakt wel uit. Nou, er zijn een paar dingen die me opvallen in jouw verhaal. Eén is dat de band goed moet zijn. Dat komt ook heel erg uit onderzoek. Hè? En tegelijkertijd moet hij niet te goed zijn. En dat beschrijf jij ook. En dus op het moment dat hij te goed is, dan zijn mensen minder kritisch. Dus het is een soort wankel evenwicht tussen wel heel veel vertrouwen. En tegelijkertijd niet, je wilt ook niet vrienden van elkaar zijn.
Nee.
En was vroeger misschien met het opborstnetwerk was dat misschien wel een groter gevaar dan nu, dat weet ik niet hoor.
Kijk, Janke, ik weet niet hoe je dat ziet, ook vanuit jouw positie. Maar dat is natuurlijk leiderschap niet alleen op die positie, maar dat geldt ook als je als CEO naar je team kijkt.
Ja, klopt.
Je probeert met de leden in je team, ben je de empathie, die moet over en weer zijn. De transparantie mag er zeker zijn. Je mag elkaar ook mogen. En het is ook eigenlijk hartstikke leuk om met sommige mensen een trip te maken naar het buitenland of wat dan ook. Maar je moet altijd iets houden van, ik heb een beoordeling op jou
dus
te doen.
Ja, dus je rolduidelijkheid.
Ik heb ook de mogelijkheid. Ja. Uiteindelijk moet ik een keuze kunnen hebben om het ook zonder jou te doen. En ik denk dat je beide heel goed kan verenigen.
Dat klopt. Waarbij het volgens mij wel opvallend is, met name op de hoogste niveaus. Hè, dus als je kijkt naar CEO's. Dat mensen die op een CEO-positie komen, het liefst altijd ook vervolgens hun eigen team selecteren. Hè, dus je ziet toch vaak gebeuren. Jij kan je president-commissaris niet kiezen, maar als CEO kan je wel je eigen team selecteren. En dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Dus in die zin hebben CEO's wel vaak de neiging om te denken, ik kies mijn eigen team.
Ja, zeker. En kijk, dat is natuurlijk de kracht die je hebt.
Ja.
Je kunt je eigen mensen binnenbrengen. Maar ook daar probeer dat vooral op gematigd te doen. Ik denk dat je op de eerste plaats altijd de kracht moet proberen te halen uit de onderneming zelf.
Ja.
En of uit de organisatie waar je zit. Want daar zitten altijd parels tussen. Alleen je moet ze wel willen zoeken.
En dat is dus lastiger dan mensen van buiten halen die je kent. En
soms zit dat niet meteen in je directe team. Maar besteed ook de tijd als CEO om bijvoorbeeld, dat heb ik nu ook bij dit bedrijf gedaan. Ik heb het ook bij Unilever gedaan. De eerste 2 benoemingen waren intern. Door bijvoorbeeld met een groep van in dit geval 30 of 40 mensen intensieve trajecten te doen. En daar als CEO ook zelf onderdeel van te zijn. Want dan haal je er snel genoeg uit. Wie durft zijn hoofd hier boven het maaiveld uitsteken? Wie komt met het creatieve idee? En wie creëert de volgers in het bedrijf? Waardoor het idee, als ik dat kies, dat het ook voor de middellange en de lange termijn geïmplementeerd wordt.
Ja.
Nou, dat soort dingen, daar moet je wel echt goed op letten.
Ja.
U bent als de laatste Nederlander weg bij Unilever en de voedingstak is alsnog verkocht. Er is inmiddels helemaal niets Nederlands meer aan Unilever. Is dat een aderlating voor Nederland eigenlijk?
Ja.
In wat voor opzicht?
In het opzicht dat dat ik het sowieso jammer vind als echt grote bedrijven, iconen, of dat nou Unilever is, Shell, DSM, Egon, in zekere zin, nou, fijn kantlijstje, ik zal het niet te lang maken, maar toch een behoorlijke lijst inmiddels. Ja. Ik vind het jammer als die bedrijven weggaan, want bedrijven geven ongelooflijk veel. De multiplier in Nederland wordt, denk ik, onderschat. Het aantal banen wat door het grootbedrijf wordt gerealiseerd is nog steeds heel erg groot.
Ja.
Als het gaat om innovatie, grote ondernemingen, kijk naar het lijstje. Wat de grote innovators zijn in Nederland, dat zijn de grote jongens. Daar zit het research en ontwikkelingsgeld. De multiplier op bijvoorbeeld dienstensectoren, of het nou de restaurants zijn in Amsterdam, de advocatuur, communicatiebureaus, digital en AI. Als je die magneten niet hebt,
ja,
dat heeft een enorme impact op Nederland. Dus ik vind het jammer, want ik ben Nederlander.
Mm-hmm.
En ik draag dit land een enorm warm hart toe.
Ja, dus, Philip, CEO Roy Jacobs zei eerder in het FD dat hij zich ook zorgen maakt dat er nauwelijks nog Nederlandse CEO's zijn ook. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat Nederland daar dan minder van profiteert, omdat er geen Nederlanders meer zijn.
Nou, ik vond dat Roy zei het genuanceerd. Hè. Hij zei volgens mij van, als je niet een Nederlandse CEO zal eerder het Nederlandse belang allochteren in een internationale setting. En dat geldt bijvoorbeeld ook, ja, toen ik bij Unilever was, op bijvoorbeeld zo'n ijscreamdiscussie, dan zit je, tuurlijk, je moet een onafhankelijke keuze maken, maar ja, je bent en blijft Nederlander.
Je
begrijpt hoe de hazen lopen hier. En je kunt daarmee toch makkelijker iets voor elkaar krijgen. En ik denk dat hij dat, als ik Roy de woorden even in de mond mag leggen, ik denk dat hij dat onder andere bedoelde. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat we Nederlandse CEO's hebben. Maar die krijg je op het moment dat je hier grote ondernemingen hebt. Waardoor je dus onderdeel wordt van bijvoorbeeld zo'n development.
Dus dat is de reden dat we minder van die grote ondernemingen hebben in Nederland, hebben we ook minder Nederlandse CEO's?
Ik denk het wel. Op een gegeven moment krijg je dat natuurlijk, ja.
Ja, ja. Dus dat is een feit eigenlijk. Kunnen we daar nog iets aan doen?
Zeker. Kijk, ik bedoel, ik ben helemaal geen doemdenker. En als je in Nederland gaat kijken, we hebben bedrijven die weggaan, maar ik ga niet omzien in treurnis.
Mm-hmm.
We hebben new champions die er.
ASML.
Ja, ASML is natuurlijk een hele bekende, maar er komen er genoeg in de slipstream. En ik denk dat we met de stand van vandaag moeten we altijd weer naar voren kijken en positief zijn en niet terugkijken.
I love the farm. The animals, all of it. But I also worry about the future. Will there still be a place for us? Are we doing things because we think it's the only way? Or because we actually believe it's the best way forward? Are we part of the problem? Or are we part of the solution?
Want als je in die wereld durft te zeggen, beste aandeelhouders, vind jullie hartstikke belangrijk. Maar één ding, jullie zijn niet het belangrijkste. Ik vind andere dingen belangrijk. Ik wil gewoon het duurzame palmolie, duurzame thee. Ik wil die boeren iets meer gaan betalen daar in Afrika of in India.
Opnieuw een forse ontslagronde in onze provincie. Bij zuivelconcern Friesland Campina in Beilen verdwijnen de komende 3 jaar honderden arbeidsplaatsen.
Well, Unilever is cutting nearly 7,500 jobs worldwide as part of an extensive cost-saving plan over the next 3 years.
Ja, begin wat we hoorden was een campagnefilm van Friesland Campina.
Ik herinner hem nog, ja.
Ja, want die heeft daar prachtig boeren moeten overtuigen om duurzamer te werken. Ja, bij Unilever moest u toch iets minder nadruk leggen op die duurzaamheidskoers. Die koers die Paul Polman had ingezet. En juist toch weer iets meer aan die aandeelhouders gaan denken. Was dat een spagaat?
Ja, ik begon er straks al over.
Dus we kunnen het nu even afmaken.
Ja, en hier ben ik best fel op.
Ja, ik merk het.
Heel goed.
En? Ja, want echt, dat is een totale misverstand. We zijn een andere koers gaan varen, maar dat er minder nadruk op duurzaamheid ligt. En ik wil daar gewoon heel open over zijn. Kijk, als je... Ik zei er straks, mijn voorgangers hebben heel veel op awareness gedaan.
Mm-hmm.
En dat was absoluut nodig in die periode. Maar er was ook behoefte, wat mij betreft, was er behoefte aan resultaat. Ik zit nu te denken aan mijn leiderschapsdefinitie aan het begin. En ik had toen ik bij Unilever aankwam, had ik tientallen KPI's. Ik geloof er iets van 40 die op de website stonden.
Mm-hmm.
En die heel wijs waren en op alle gebieden waren. Maar de vraag was, waar ben ik nou echt progressie aan het maken? Waar maak ik nou echt impact?
Mm-hmm.
En als je vervolgens gaat kijken naar de aard en de omvang van Unilever, dan waren er een paar gebieden waar Unilever in de wereld echt het verschil kan maken. plastic packaging was er bijvoorbeeld één van. Mm-hmm. En daar, zo heb ik er een aantal genomen. Dus niet alleen plastic packaging. Ik heb het ook bijvoorbeeld gedaan op living income. Dus als het gaat om goede salarisontwikkeling
voor de producenten.
Ja, voor of wat dan ook. En ik ga ze nu niet allemaal af. Maar ik heb gezegd, luister, daar waar je echt impact kan maken, waar je het verschil kan maken in de wereld, daar gaan we op inzetten. En dan wil ik niet alleen awareness op, dat ik erover kan praten, maar ik wil ook progressie zien. En ik wil niet de progressie zien in 2030, want het was zo makkelijk toen ik aankwam om de doelen mooi weg te zetten voor 2040 of 2050. Maar ik heb gezegd, oké, maar wat gaan we dan het eerste kwartaal 2025 doen? En het antwoord was stil. En daar heb ik geprobeerd een verschil in te maken. Om te zeggen, maar wat gaan we dan wel het eerste kwartaal van 2025 doen? Hoe breek ik dat lange termijn doel op in kleine stukjes? Mm-hmm. En, heel belangrijk, ik heb geen euro afgehaald van de duurzaamheidsuitgaven bij Unilever. Sterker nog, in mijn periode zijn ze omhoog gegaan.
Ja,
maar ik ben ongelooflijk trots op de bijdrage en de voortgang die we daar hebben, die we in dat opzicht hebben gemaakt. Maar ik kreeg het vooral in Nederland niet uitgelegd. Want ik ging terug van, wat ik al zei, 40 doelstellingen naar veel minder. Mm-hmm. En ik heb 2 doelstellingen, heb ik iets verder in de tijd opgeschoven. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik zag dat er een lange termijn doelstelling lag, maar dat er geen korte termijn plan was. Kijk, you cannot have the long term without the short term en vice versa.
Ja.
Dus je moet altijd beide hebben. En daarom vind ik dat je eerlijk en open moet zijn over duurzaamheid, maar dat je het verschil moet maken waar je het ook echt kan doen.
Ja, maar is dat ook de reden dat u zo fel erover bent? Omdat u toch in Nederland steeds werd neergezet van de CEO, de nieuwe CEO van Unilever moet denken aan de aandeelhouders en misschien minder aan duurzaamheid?
Ja, nou,
dat het toch irriteert?
Een beetje. Nou. Ik merk dat het me aan het hart gaat. En ik ben er fel over niet alleen vanuit een verdedigend perspectief, maar ik ben er ook fel over vanuit een aanvallend perspectief. Mm-hmm. Omdat ik denk dat je het verschil in de wereld kan maken door dingen concreet te maken, door ze te vertalen naar resultaatgebieden en je mensen ergens achter te zetten, achter een aantal dingen die ze zich kunnen herinneren. Als ik jou vraag morgen, ik zeg, hey, waar je ook werkt, als jij 40 doelstellingen hebt, dat is verdomd moeilijk te onthouden.
Dat is veel, ja.
Maar als ik tegen jou, als het nou 5 dingen zijn waar jij jouw hele team achter mag zetten, dan denk ik dat je gewoon meer impact gaat maken. Dus ik hou er enorm van om dingen overzichtelijk te maken, praktisch toepasbaar te krijgen en om het verschil te maken in hetgeen waar je gewoon een waarde hebt toe te voegen die anderen misschien niet hebben.
Ja.
Kijk, als ik naar watermanagement kijk, bijvoorbeeld bierbedrijven of frisdrankbedrijven, die kunnen een verschil maken over hoe je met water omgaat in de fabriek en dat heel erg verminderen.
Mm-hmm.
Dat konden we bij Unilever misschien ook wel, maar daar hadden wij geen leiderschapsrol op, want daar was onze expertise te laag op.
Ja.
Maar als het gaat om plastic verpakkingen,
daar weer wel.
Daar hadden we iets en daar moesten we echt een verschil maken.
Nou, bij chocola heeft het er natuurlijk weer mee te maken. Hè?
Ja.
Door die branche ook te maken met ontbossing, uitbuiting.
Ja.
Hoe gaat het er nu mee om?
Nou, ook daardoor daar heel duidelijk over te zijn. Kijk, als je in ons geval zijn er een paar grote thema's. Dat is ontbossing inderdaad, dat is kinderarbeid. Mm. Dat zijn twee hele grote. En dus, wat doe je? Door separate stromen op te zetten, dat je in ieder geval zeker weet, waar heb ik twijfel, maar waar weet ik dat het echt goed gaat en hoe kan ik die stroom veel groter maken? 2, door bijvoorbeeld de productie te verplaatsen naar andere landen waarvan je zeker weet dat er geen ontbossing...
Zeker.
En als het gaat om kinderarbeid, dat is het gevolg van, je hebt kleine boeren, cacaoboeren in Afrika en dan werkt het kind mee.
Mm-hmm.
Zo werkt het daar.
Ja.
Kijk, hier werkt op zaterdag ook wel eens bij een boer de zoon of de dochter mee, maar dat noemen we geen uit. En dat is ook geen kinderarbeid. Maar waar vervaagt die grens? En het is ook niet altijd
slecht.
Nou nee, die grens is niet altijd precies te trekken.
Ja. Ja.
Dus je moet ook met nuance moet je daar naar kijken. Maar uiteindelijk, als je daar een einde aan wil maken, dan zul je naar een andere vorm van farming moeten om dat voor elkaar te krijgen. En dat is waar ik mee bezig ben.
Ja, staat duurzaamheid nog steeds eigenlijk bovenaan bij veel bedrijven? Ik bedoel, of is dat toch met de komst van president Trump misschien iets minder geworden?
Ik denk, ik kan niet voor alle bedrijven praten, maar ik denk dat er een enorme onderstroom zit bij de consument. Ook in Amerika. Waar die uiteindelijk zegt van, hey, als ik 2 producten heb en ik heb ze alle 2 in mijn hand en ik weet dat ene product, dat daar bijvoorbeeld een kinderarbeidsprobleem zit, of ik weet dat er ontbossing heeft plaatsgevonden, of ik weet dat deze verpakking is gemaakt met bepaalde chemicaliën die eigenlijk op een verboden lijst zou moeten staan.
Ja.
En ik heb dat andere product, en daar is het niet, daar is dat klopt. welk merk neem ik dan? Die consument die pakt dan dat andere product of dat goede product. Mm-hmm. En dus wordt het een license to operate. En dus is duurzaamheid nog steeds heel cruciaal. Want als jij merken hebt of als je een reputatie te verdedigen hebt, dan zul je gewoon moeten voldoen aan de voorkeuren die consument heeft. En dat gaat niet weg.
Ja.
En dus ik ben daar heel hoopvol over, overigens.
Ja, ja, en dat is, want we hebben een hele aflevering hierover gemaakt. Hè? Aflevering 77, voor de mensen die nu
op het strand
liggen.
Je hoofd, hè?
Ja, ik zoek het allemaal op, Edwin. Nee, maar dus, en daar hadden we het over. Dat, en dat sluit wel heel erg aan bij wat Hein zegt. Dat de mensen in de wereld, hè, dus de consument, dat die mensen, die blijven zich daar zorgen over maken. Of Trump nou zeg maar zegt dat er niks aan de hand is of niet. Dus dat is één. En twee, wat wel heel aardig is, nu ook recent een onderzoek gedaan onder CFO's. En die zeggen nou, die duurzaamheidsinvesteringen, die handhaven we, die gaan we misschien wel verhogen. Maar de focus verschuift misschien wel wat.
Ja.
En minder gericht op soort van impact motief of bijdrage aan het klimaat, maar veel meer naar een soort van instrumenteel en zakelijk. En hoe kan je het uitleggen en wat betekent dat voor klanten? En in dat verband wordt ook wel gesproken over greenwashing. Ik weet niet of jij dat herkent, dat woord, Hein. Dat bedrijven het wel doen, maar dat er dus eigenlijk minder over gecommuniceerd wordt. En dat is misschien ook wel een beetje de spagaat waar jij in zat. Dat je dus aan de ene kant
denk wel dat je,
niet op de trom wilt slaan, maar
nee,
wel
maar ik denk
doet.
Wel dat je moet uitkijken, dat eens met wat je zegt, dat hoor ik ook. Maar ik denk dat je moet uitkijken als bedrijf door alleen de snelle conversie naar aandeelhouderswaarde te hebben. Kijk, als je in mijn geval wat ik nu doe, moet ik gewoon zorgen dat die ketens, als het gaat om cacao en chocolade, dat een duurzame keten wordt. Kan ik elke uitgave, kan ik die omzetten en converteren in een return on investment? Nee, dat kan ik niet. Maar weet ik dat ik op de middellange en de lange termijn, dat uiteindelijk is waar ik impact kan maken in de wereld. Dat is één. Ik bedoel, ik kan op heel veel gebieden geen impact maken, maar op chocola kan ik het wel. Ja. We zijn de grootste van de wereld. Twee, ik weet dat ik daarmee uiteindelijk de waarde van de onderneming vergroot. Want ik weet dat ik over 5 of 6 of 7 jaar nog steeds relevant ben.
En dat moet je dus kunnen uitleggen.
Dat toch wel bij iedereen, dat toch een leidmotief blijft. Ja. Maar zorg dat je, dat we moeten niet naar alleen short-termism gaan. Nee. Dat zou een kwalijke ontwikkeling zijn.
Ja. U heeft bij Friesland Campina flink moeten reorganiseren. Bij Unilever ook. Daar gingen 7500 mensen weg. Ja, grote veranderingen dus ingezet. Hoe zorgt u ervoor dat u mensen meekrijgt eigenlijk bij dat soort veranderingen?
Ja, dat is een hele goeie. Kijk, als je, ik denk door eigenlijk door vooral helder te communiceren over waar je vindt dat de prioriteit moet liggen. Kijk, ik denk altijd als je als leider moet je moet niet zoveel praten over wat je moet stoppen, maar je moet meer praten over wat je wil versnellen. Mm-hmm. En waar de kans zit en waar de opportunity zit. Want op het moment dat ik zeg, hey, die 5 dingen waar ik het net met jou over had, als ik zeg, dat is belangrijk, dat gaan wij doen. Mm-hmm. Dan is de conclusie dat je een aantal andere dingen misschien minder gaat doen.
Ja.
Maar eerlijk gezegd praat ik daar niet zoveel over. Maar die consequentie van het prioritiseren,
die
van de richting
mensen dan vanzelf eigenlijk.
Die begrijpen mensen denk ik wel op een bepaald moment. En dan is dus de consequentie dat je ook harde beslissingen moet nemen op de onderdelen waar je misschien niet het verschil wil gaan maken.
Mm-hmm.
En daar komt onder andere die herstructurering vandaan.
Ja.
En dus als het gaat om mensen meekrijgen, denk ik dat het uiteindelijk, bij Unilever werkte toen ik kwam 128.000 mensen, zijn 7.500 mensen. Mm-hmm. Dat was een stevige operatie.
Ja.
En ik deed het niet natuurlijk voor de pijn van die 7.500 mensen. Als je het leuk vindt om te herstructureren, zeg ik al, moet je naar een psycholoog.
Mm-hmm.
Maar je doet het wel om diegenen die nog verder gaan met je, die 120, om die perspectief te geven en aan te geven, daar gaan we naartoe. En jij bent daar een onderdeel van.
Ja.
Nou, dat is wat je probeert.
Ja, bij uw nieuwe bedrijf begon u met een winstwaarschuwing. Moet u daar ook weer nog grote veranderingen gaan doorvoeren?
Zeker.
Ja, zoals?
Heel veel.
Ja, kun je
waar
noemen?
Zullen we beginnen?
Ja. Nou, er moet veel gebeuren. Deze bedrijf wat ik nu aanstuur, ik heb een is een hele nieuwe leiderschapsuitdaging. Deze heb ik nog niet eerder gedaan.
Wat is er anders aan dan?
Nou, zowel waar ik zat bij Heinz, de raad van bestuur, Friesland Campina als CEO, Unilever als CEO, dat waren inherent hele goede bedrijven die in een hele financieel gezonde positie zaten die ik overnam. En dan moet je vervolgens gaan kijken, oké, waar wil ik de nadruk op gaan leggen? Hoe ga ik dit versnellen?
Ja.
Hoe ga ik het beter krijgen? Waar ik nu zit, is er een bedrijf die een enorme tik heeft gehad, die echt dicht bij de ondergang zat. Waar het niets to rise from the ashes, om het maar zo te zeggen. En waar De beurskoers was 2400, die ging terug naar 700 of 800. Dus daar praat je echt over een enorme transformatie die er moet gebeuren om het weer op te bouwen en het weer terug te brengen naar de staat waarin het was.
Hoe gaat u dat doen?
Ik ben niet iemand van één playbook. Ik geloof niet dat een CEO of een leiderschapsvraagstuk dat een playbook is. Dus in de playbook in de zin van ik kom binnen met één recept en one size fits all. Maar ik geloof heel erg dat je daar situationeel naar moet kijken. Waarbij je een aantal tools die je hebt geleerd uit je verleden, namelijk beperk het aantal prioriteiten. Ben duidelijk waar je onder andere waar je heen wil. Zorg dat je snel stuurt op gedrag. Van wel, wat voor gedrag wil ik zien in jouw team en daar ook niet te veel op marchandeert. Nou, dat zijn, enfin, zo noem ik er even drie. Maar dat is zo, dus je neemt een aantal van dat soort dingen mee en die pas ik nu toe. Maar tegelijkertijd is het heel situationeel en moet ik proberen om deze situatie gewoon beter te krijgen.
Nou, het is wel mooi wat je zegt, want jij bent natuurlijk nu echt ook gevraagd als buitenstaander. Je bent nieuw en dat zijn eigenlijk twee kenmerken van CEO's die je vooral ziet als een organisatie dus een grote transformatie moet maken. Hè? Dus nieuwe CEO's doen dat veel makkelijker dan mensen die er al lang zitten. En de buitenstaander ook al helemaal. En dus voor een deel is dat een selectie-effect. Ze hebben jou gekozen nu vanwege deze kenmerken. Maar dat gaat natuurlijk ook. Het is voor jou ook makkelijker om te doen, want je bent een outsider. Je hebt nog niet allemaal heel veel netwerken en mensen met wie je allemaal relaties hebt. Dus het is voor jou ook, even afgezien van je kwaliteit als leider, ook makkelijker om dit te doen. Omdat je zeg maar toch ook nog steeds een beetje onafhankelijker bent. Of zie ik dat te rooskleurig in? Of heb je het inmiddels na 5 maanden al niet meer?
Nou, ik denk dat je wel een klassieke. Ik ben wel een gelover een beetje in die klassieke 100-dagen periode. Ja. Moet je niet te veel aan ophangen. Maar na 100 dagen ben je onderdeel van het interieur. Okay. En,
na 100 dagen vind je
dat? Ja, en dan is het ook van jou.
Okay.
Dan weet je, en het is nou eigenlijk de eerste dag van jou, maar na 100 dagen echt. Dus dan heb je je lering gehad, dan heb je er goed naar gekeken. En daarna is het, yours.
Ja.
En dan moet je ook niet meer als leider terugverwijzen naar het verleden.
Nee.
Ik bedoel, ik kijk niet terug, ik kijk nooit terug. Ik wil altijd vooruit kijken. En natuurlijk heb je als buitenstaander, kun je iets makkelijker bewegen, omdat je niet de intimiteit misschien hebt met de mensen om je heen. Maar wat ik er straks al zei, ook als je buitenstaander bent, kom je in een bedrijf met stakeholders. Ik heb een grote familie als aandeelhouder. Ik heb en binnen het bedrijf heb je mensen die al 3 decennia of 4 of daar werken. En je hebt mensen die nieuw en die komen allemaal met advies naar jou. En als CEO, wat ik al zei, het is ook heel veel belangen. Het is in die zin, ik heb politicologie gestudeerd, wat uiteindelijk denk ik toch ook een wetenschap is van realistisch zijn op wat kan en utopisch op wat zou moeten. En die combinatie van die twee, dat is ook wel heel erg hoe ik naar mijn baan kijk.
Ja.
En ook in de setting waar ik nu zit, kan ik dus niet alles. Ik ben utopisch over wat zou moeten.
Ja.
Maar ik ben ook
realistisch.
Maar ik denk dat ik ook realistisch ben op wat kan. En die twee moet ik op een of andere manier moet ik daar een optimum vinden.
Ja.
Lees dit nog.
Zeker. We hebben altijd een leestip aan het eind zijn. En ik weet niet, misschien ken je deze. Dit is een boek geschreven door Indra Nooyi. Die was ooit de CEO van PepsiCo.
Ja.
En die heeft een boek geschreven, My Life in Full. Work, Family and Our Future. Een soort van autobiografie.
Yeah.
En het aardige is, zij is ook CFO geweest. Geldt ook voor jou, hè?
Ja.
En er is nog een relatie, want zij heeft ook Nelson Peltz als...
wat leuk.
Als activistische aandeelhouder gehad.
Ik heb er een paar keer gesproken.
Ja,
dus,
wat heel aardig is, dat ze ook vanuit een combinatie van Indiaanse en Amerikaanse achtergrond over het belang van cultuur schrijft en leiderschap. Dus dat is een hele mooie leestip als aanvulling op deze podcast.
Voor de zomer. Dank je, Schumacher.
Ik neem hem mee. Dank je wel.
Ja, dank Hein Schumacher. Fijn dat u de gast wilde zijn in deze aflevering.
Graag gedaan.
We gaan nu echt beginnen met de zomervakantie, hè?
Zeker.
Ja, we zijn er op 28 augustus weer. Tot dan.